Welkom bij de Wijn en Staal podcast. Hierin bespreken we belangrijke juridische trends, ontwikkelingen en thema's. Kortom, jouw podcast om bij te blijven.
Welkom bij Ter Zake, de podcast van Wijn en Staal Advocaten. Vandaag heb ik een hele leuke gast in de studio, namelijk Peter Karman. Peter, stel je eens voor, zou ik zeggen.
Nou, goedemiddag, dank voor de uitnodiging. Ik ben Peter Karman, fiscalist, of eigenlijk zelfstandig fiscalist. Na mijn studie rechten heb ik in totaal 22 jaar gewerkt bij de Big Four, Deloitte, KPMG, een tijdje Loijs en Loef. En sinds een paar jaar als zelfstandige werkzaam op het terrein van de loonheffingen. En van daaruit veel contact met arbeidsrechtadvocaten.
Ja, en, met mij.
Met jou. En wij hebben regelmatig discussies, onder andere over het onderwerp van vandaag.
Ja, en jij hebt zowel kennis van het onderwerp van vandaag en je bent ook het leidend voorwerp in zekere zin. Want misschien moeten we ook de luisteraars even vertellen waar we het over gaan hebben. We gaan het namelijk hebben over het Deliveroo-arrest. Hoe kan het ook niet? Heel Nederland, of heel arbeidsrechtelijk Nederland heeft het erover. Dus we kunnen niet achterblijven.
Fiscaal Nederland ook. Hoor.
Fiscaal Nederland ook. En het heeft natuurlijk nogal wat potentieel stof toen dwarrelen. Uiteindelijk viel het in mijn optiek wel mee. Ik zal het anders even eerst kort inleiden. De Hoge Raad heeft vorige maand eindelijk het lang verwachte Deliveroo-arrest gewezen. Het arrest gaat over de vraag of de bezorgers van Deliveroo werkzaam zijn op basis van een opdrachtovereenkomst, zoals Deliveroo meent, of op basis van een arbeidsovereenkomst, zoals FNV meende. En de Hoge Raad heeft uiteindelijk bepaald, net als de rechtbank en het gerechtshof, dat ze werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst. Nou, dat was eigenlijk helemaal niet zo spannend. Ik denk dat iedereen dat wel zag aankomen. Het spannende deel zat er maar juist in. Hoe komt de Hoge Raad nou tot die beslissing? Want er waren maar liefst 2 AG's die hier wat van hadden gevonden. Die hadden 2 adviseurs aan de Hoge Raad. Ze hadden allebei anders geadviseerd over hoe de Hoge Raad dit nou moest aanvliegen en hoe het gezagscriterium hier moet worden toegepast. Want van een arbeidsovereenkomst is natuurlijk pas sprake als er sprake is van arbeid, gezag en loon. En vooral over de vraag, ja, wanneer is er nou sprake van gezag? Daar komen we maar niet helemaal uit in Nederland met elkaar. En dat is even een understatement. En AG de Bok, die had geadviseerd, je moet daarbij vooral kijken of de functie is ingebed in de organisatie. Dus is het een functie die gewoon normaal thuis hoort in dat bedrijf? Maar er was ook een andere AG van Pursum. En die zei, nee, zo moet je niet bekijken. Je moet dit, zoals we dat altijd al doen, bekijken of benaderen vanuit alle omstandigheden van het geval. Nou ja, en als AG van Pursum zou worden gevolgd, dan was het een beetje business as usual. Maar als AG de Bok zou worden gevolgd, nou, dan stond arbeidsrecht denk ik wel op zijn grondvesten te trillen. Want dan zou de hele boel anders worden. Nou ja, de Hoge Raad heeft inmiddels gesproken en is eigenlijk grotendeels meegegaan in de lijn van Pursum. Hoge Raad heeft gezegd, alle omstandigheden van het geval zijn van belang om te bepalen of sprake is van een gezagsrelatie. Waaronder de vraag of een functie is ingebed.
Ja, die hebben ze dus wel wat nadrukkelijker naar voren gehaald dan in eerdere uitspraken.
Ja. Maar wel als een van de omstandigheden van het geval.
Ja, wat de Hoge Raad nadrukkelijk niet doet, wat de Bok wel gevraagd had, was eigenlijk wat we al die jaren al zien, is dat er geen rangorderregeling zit. Er is een hele lijst met criteria. Ik zal ze niet opnoemen, want dan vallen we in slaap, als we ze allemaal gehad hebben.
Goed punt.
Het zijn er een heleboel. En eigenlijk is altijd de vraag van, ja, de een duidt wel op een dienstbetrekking, de ander weer wat minder. Bij welke valt dan beslissing naar links of naar rechts. En dat is eigenlijk waar we in de praktijk altijd tegenaan lopen. Want dan zie je een overeenkomst waar allerlei bepalingen in staan. En het ene duidt wel op een arbeidsovereenkomst, het ander weer niet. Ja, welke kant moet je op? Nou, waar AG de Bok heel nadrukkelijk naartoe ging, van je moet eigenlijk vooraf de vraag stellen, is het ingebed in? En op het moment dat je daar ja zegt, zit je eigenlijk al aan een dienstbetrekking vast. Nou, dat doet de Hoge Raad natuurlijk
tenzij...
niet.
Toch? Dat,
dat is een van de discussiepunten. Hoe moet je de tenzij nou precies inkleuren? Want daar hebben wij natuurlijk ook al wel discussie over gehad.
Ja.
Van wat moet je met dat criterium van die inbedding? Want vervolgens, er werd wel door de Bok gezegd, heel nadrukkelijk, het is inbedding en we kijken niet echt naar de persoon, maar meer naar de functie in eerste aanleg. Maar vervolgens wordt wel opgeschoven van als dat... die functie toch in de vorm van een zelfstandige gedaan wordt, dan zou het alsnog wel goed gaan.
Ja.
Waarbij je dus van objectivering toch weer naar subjectivering gaat.
Maar wat, want wij hebben hier wel vaker discussie over gehad. Ik zat wel op lijn de Bok. En toen zei jij van ik niet eigenlijk.
Nou, ik zit wel op de lijn de Bok in die zin dat het tijd is dat er wat meer gewicht wordt toegekend aan de verschillende criteria. Want de Hoge Raad blijft maar benadrukken. Het een is niet belangrijker dan het ander. En het is in feite een optelsom. En die slaat soms naar links, soms naar rechts door. Maar dat maakt het in de praktijk gewoon heel, heel moeilijk uitvoerbaar. Dus daar ben ik wel voor. Maar of je dat nou via dat inbeddingscriterium moet doen, dat leidt tot allerlei ingewikkelde vraagstukken.
Ik denk juist dat dat heel simpel is.
Want?
Nou, het is denk ik vrij makkelijk te beoordelen of een functie is ingebed in een organisatie of niet. Als je, zoals in mijn geval, een advocatenkantoor bent en we vliegen een advocaat in. Ja, dat is dan duidelijk ingebed. Net als bij ons een secretaresse of een marketingmanager of een bibliothecaresse.
Maar dan heb je...
Die horen allemaal bij een advocatenkantoor.
Dan heb je een tijdelijk... je hebt iemand die is ingebed.
Ja.
Neem de secretaresse, die is tijdelijk... niet beschikbaar door welke omstandigheid dan ook. Dan vlieg je extern iemand in die daar zijn werk van maakt. Dan heb je het wel over een ingebedde functie, maar die wordt ingevuld door iemand die zelfstandig is. En die tot op zekere hoogte niet heeft te luisteren naar alles wat een werkgever in feite opdraagt.
En waarom heeft hij dan niet te luisteren? Want stel je voor, er wordt bij ons een secretaresse ziek. En er wordt een secretaresse ingevlogen en die is dan zogenaamd zelfstandig. Nee, ik bedoel, de luisteraars kunnen niet zien, maar ik doe heel even mijn vingers omhoog.
Je kleurt hem al bij voorbaat
in. Ik kleur
hem
al een beetje in. Die heeft ook gewoon te luisteren naar, die heeft gewoon te werken volgens onze werkprocessen. Die moet doen wat haar tijdelijk leidinggevende, of zijn, hè, we moeten natuurlijk wel een beetje modern blijven, leidinggevende heeft te zeggen. Die moet zich gewoon conformeren aan hoe dat dan bij ons werkt. Waarom zou dat dan
dat hangt er vanaf
zelfstandig zijn?
Omdat dat er vanaf hangt hoe je dat dan concreet invult. Het kan best zijn dat tijdelijk invulling is voor een aantal uur of voor een gedeelte van het werk. En als de zelfstandige vindt dat het niet werkt zoals ze er vooraf van verwacht hadden, kan die zo weer weglopen. Dus het is wel
maar dat kan een werknemer
anders.
Ook, hè?
Dan krijg je arbeidsrechtelijk natuurlijk wel wat discussies.
Een werknemer heeft een opzegtermijn van een maand. Vaak spreek je met een zelfstandige ook wel af dat hij ook niet van vandaag op morgen kan vertrekken.
Maar is dat dan het enige criterium voor jou?
Je bedoelt de inbedding in de organisatie? Ja. Nou, ik denk dat het wel een heel werkbaar criterium is om te zeggen als het is ingebed, dan in principe wel.
Maar dat is
tenzij...
al, hè? Dat is al. Er zijn al diverse uitspraken waarin de rol en functie van iemand binnen een organisatie een indicatie kan zijn of er wel of geen dienstbetrekking is. Dus dat is al een vorm van inbedding.
Ja, maar de Hoge Raad heeft niet gezegd als een functie is ingebed en die vul je in, dan is het uitgangspunt dat een...
Nee, precies.
Zelfstandig, dat een positie is waarop je ook een werknemer bent.
Nee, dus, en daar verschillen we denk ik van mening met name. Dus aan de ene kant zie je dat de Hoge Raad dat nu wel nadrukkelijker noemt, omdat dat ook in stukken van het kabinet, dus de voorgestelde richting, zie je dat ook steeds meer terugkomen. Ze geven wel nadrukkelijker aan dat die ruimte er dus is om daarnaar te kijken. Maar om nou als uitgangspunt te zeggen, op het moment dat iemand is ingebed, het is bij voorbaat een dienstbetrekking, vind ik wel wat ver gaan, want dat hangt van een heleboel omstandigheden af. Waaronder dat wat de Bok zelf al aangeeft, op het moment dat je dat dus als zelfstandige in de vorm van je beroep doet.
Ja, dat jouw beroep, bedoel je dat je beroep is om tijdelijke...
Ja, neem de bekende interim managers die 1 tot 5, 6 maanden inspringen. En natuurlijk, als jij zegt van...
Maar ik kan dat heel goed volgen. Ik kan dat heel goed volgen. Maar wat je natuurlijk bij heel veel bedrijven ook ziet, is dat er heel veel functies zijn die permanent worden ingevuld door... En opnieuw doe ik mijn vingers even in de lucht, door zelfstandigen.
Ja.
En ik denk dat daar het criterium heel goed voor werkt. Dus in die zin voel ik ook wel iets voor wat nou ja, waar de wetgever nu mee bezig is. En waar de Hoge Raad natuurlijk ook naar verwijst. Van joh, de wetgever heeft dit op tafel liggen. Dus wij gaan ons daar nu niet mee bemoeien. Wat volgens mij in de hele trias politica ook wel een juiste volgorde is. Ik zie jou bedenkelijk kijken.
Nee, nou, je ziet een klein beetje, maar ze zijn hier voorzichtiger dan. En dan nemen we even een uitstapje, de hele box 3 discussie. Wat we wellicht allemaal kennen.
Misschien moet je daar een klein beetje toelichting.
Klein beetje toelichting. Nou, er is al jarenlang een discussie gaande of de belastingheffing in box 3, dus heffing over je vermogen, of dat een realistisch stelsel is. Omdat dat werkt met forfaits. En een forfait heeft iets hards in zich. En het kan zijn dat je in een positief jaar minder belasting betaalt dan het werkelijke rendement met zich mee zou brengen en andersom. Nou, dat is al heel lang ter discussie. En de Hoge Raad heeft eigenlijk de wetgever al in een aantal arresten gezegd: let op, het stelsel is niet eerlijk en wij gaan een keer ingrijpen, maar we geven jullie de kans om dat te doen. Nou, en uiteindelijk is de wetgever, zoals met wel meer onderwerpen, niet de snelste. En is in december 21, zeg ik even uit mijn hoofd, heeft de Hoge Raad uiteindelijk gezegd: en nu is het klaar. En wij verklaren nu voor recht dat het zo zit. En los de rest van de problemen dan maar zelf op. En je ziet hier wel een waarschuwing. Van, nou, we weten ook Europees rechtelijk, ook nationaal, dat dit in beweging is. En dat kabinet en in Europa men dit onderwerp onder de hamer heeft, om het zomaar te zeggen. Wij gaan daar nu niet in treden, want dan gaan wij ons daar te veel mee bemoeien als rechtspraak. Maar ze zetten nadrukkelijk wel de stempel neer, denk ik. Van, nou, maar het mag niet te lang duren, want dan gaan we wel ingrijpen. En ik zie dat wel een beetje terug in dat ze en het criterium nadrukkelijker benoemen. Dus de inbedding, iets anders geformuleerd, maar het komt op hetzelfde neer. En ook de vraag of iemand zich als zelfstandige gedraagt. Dus ook eigenlijk iets wat nieuw criterium wat ze er nu bij halen.
Ja, het is wel heel duidelijk, tenminste dat zo las ik hem. En hij is natuurlijk een paar keer uitgesteld. Dat er over de formulering, ik denk dat elk woord op een weegschaal drie uur heeft gelegen voordat het in het arrest
terecht is. Je ziet in een rechtsafweging letterlijk wat nu ook in de Kamerbrief weer naar voren is gekomen, zo'n minimumtarief. Als je onder dat minimumtarief zit, dat er een rechtsvermoeden zou zijn. Daarvan zegt ook de Hoge Raad nu nadrukkelijk: zoiets dergelijks ga ik nu geen uitspraak over doen. Dus er is heel duidelijk, ik moet voorzichtig zijn met inmenging te noemen, maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat er wat gesprekken wellicht geweest zouden zijn.
Oké, well, interesting. We praten zo weer verder, maar het is nu eerst tijd voor onze vaste rubriek Arbeidsrecht met Annick.
Wel, Maaike. Het is namelijk niet voor het eerst dat inbedding in de organisatie als gezichtspunt wordt gebruikt bij de beoordeling of sprake is van een arbeidsovereenkomst. De bewoordingen van de Hoge Raad in de Deliveroo-zaak haken namelijk aan bij het arrest Iva Kwijsen uit 1978. Mevrouw Kwijsen was werkzaam bij Iva als ponstypist. Nou, dat is een heel oud beroep, maar een ponstypist is een medewerker die zorgde voor de invoer van data. En doordat Iva voor het uitvoeren van het ponswerk duidelijke instructies moest geven en dat de door werknemster verrichte werkzaamheden tot de gewone bedrijfsarbeid van Iva behoorde, was er sprake van een arbeidsovereenkomst. Het element inbedding in de organisatie was dus in 1978 al een relevant gegeven.
Nou, dankjewel, Annick. Het is dus duidelijk, dit is niet van de laatste jaren, maar dit speelt al heel lang. Hey, en Peter, we hebben het net gehad over hoe jij er tegenaan kijkt en hoe jij vooral denkt dat dit niet helemaal de juiste route is. Hoe gaan we de hele ZZP-discussie dan wel oplossen?
We hebben eigenlijk een onderwerp overgeslagen. Oh. Want ik ben natuurlijk ook nog extra belanghebbende, omdat ik zelf zelfstandig ben.
Ja.
En ik wil nog even benadrukken.
Echte zelfstandige of zelfstandige tussen haakjes?
Ik denk in jouw perspectief dat het tussen haakjes zou zijn.
Ja.
Ik hoop niet dat er al te veel inspecteurs meeluisteren, want dan kan ik een bezoekje verwachten. In mijn perspectief niet.
Nou, dan bel je maar. Ja, dan help ik je.
Waar het mij vooral om gaat is de werkrelatie. Dus hoe is die vormgegeven? En hoe zelfstandig ben je in die werkrelatie? Ben je verplicht om allerlei zaken mee te doen? Dus het aloude, laat maar zeggen, haveltekstcriterium en verbijzonderd in Groene Schroefers. Ik zal niet al te veel in detail gaan, maar het gaat om alle omstandigheden van het geval. Dat maakt of iemand wel of niet in dienstbetrekking is. En ik denk dat het best mogelijk is dat je toch een ingebedde functie tijdelijk invult door een zelfstandige. Maar dat helemaal met jou eens dat als dat langere termijn verhaal is, dus 6 tot 12 maanden of langer, dat dat natuurlijk niet een houdbare discussie is. Ik vind het te ver gaan in mijn perspectief om puur op basis van de inbedding te zeggen, dan is er per definitie sprake van een arbeidsovereenkomst. Je zou wel met een rechtsvermoeden kunnen gaan werken. Dat je aangeeft, bij zo'n inbedding is het inderdaad als uitgangspunt een arbeidsovereenkomst tenzij. En dan moet er wel de mogelijkheid zijn om de tenzij op een goede manier in te kleuren. Duidelijk is wel dat er wat moet veranderen, want we kunnen op deze weg niet verder.
Nee, maar dat ben ik op zich wel met je eens. Dat het niet een per definitie criterium moet zijn, maar wel een uitgangspunt van als je, ik vind dus bij dat inbedding, omdat dat zo'n duidelijk criterium is, dat een goed eikpunt is, omdat het ten eerste ook goed voorspelbaar is, denk ik. Je weet gewoon waar je aan toe bent, anders is het echt, met alle omstandigheden van het geval. Ik bedoel, daar verdien ik goed mijn geld mee en jij ook volgens mij, maar dat is natuurlijk voor heel veel mensen, ga er maar aan staan om te bepalen wat je eigen positie is. Ik begon met een ten eerste. Ik ben met een tweede even kwijt. Maar daar kom ik later op terug.
Nou, misschien kan ik dan nog even een vraag terugleggen. Want het is natuurlijk wel zo dat we ook een veranderde arbeidsmarkt zien. En neem de voorbeeld in de IT-hoek, IT-sector. Waar zoveel vraag naar mensen is. Dat die weinig behoefte voelen om in een dienstbetrekkingsverhouding te gaan werken. En zich vrij gemakkelijk aan verschillende partijen kunnen verhuren. Is het noodzakelijk dat we, want ga er even vanuit dat bij de meeste bedrijven waar ze zich aan verhuren, dat wel een vorm van inbedding zou zijn. Een functie die inherent aan het bedrijf is. Vinden we dan dat dat nooit meer kan? Dat betekent ook dat je een flexibele schil, in feite om zeep helpt.
Ja, snap ik. Aan de andere kant denk ik dat als je dit te veel toestaat, dat je ons hele sociale zekerheidsstelsel om zeep helpt. Dat het natuurlijk wel is gebaseerd op mensen die premies afdragen en mensen die daar, dat mensen daar met z'n allen als collectief aan bijdragen. En als mensen die in een sector werken die heel gewild zijn, de mogelijkheid hebben om te zeggen, ik doe niet mee, dan onttrek je je ook aan het collectieve stelsel. Ik ga nu even heel links doen, dat realiseer ik me.
Nee, maar dat is een terechtpunt.
Dat is wel iets, en dat kan wel, maar dan moeten er veel meer dingen veranderen om op die manier nog ons stelsel draagbaar te houden. Net als bijvoorbeeld dat er nu een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen komt. Ik weet dat heel veel zelfstandigen daar moord en brand over schreeuwen. En ik snap dat op individueel niveau ook wel. Maar als je dat vanuit collectief niveau bekijkt, snap ik het wel. Want het is wel, je moet met veel minder mensen moet je betalen voor een stelsel. En als uiteindelijk een zelfstandige die voor zichzelf niks heeft geregeld, in de penarie komt, die wordt ziek, gaat hij toch een beroep doen op overheidsregelingen, op overheidssteun. En dat betalen we dan met z'n allen. Maar heeft hij niet aan bijgedragen? Of zij, moet eventjes.
Maar dan sluit de spijker op de kop, want dat is precies het punt waar ik naartoe wilde. Dat ik denk niet dat de route dan is om mensen verplicht in een werknemersrelatie te duwen. Maar dat we moeten kijken of je het sociale stelsel niet kunt uitbreiden met de zelfstandigen erbij. En of je dan, in welke vorm dat dan precies moet zijn, daar wil ik afblijven. En dat de zelfstandige daar iets van vindt, snap ik ook. Maar ik weet niet of dat nou heel, heel belangrijk is. Kijk, als mensen, en ik zal geen details loslaten, maar ik zie genoeg zaken voorbij komen in de fiscale wereld waar deze keuze vooral gedreven is vanwege de netto uitkomst.
Dat is het bijna altijd, toch? Vrijheid.
Maar daar wilde ik dus naartoe. Want daar waar je zegt, ik zelf geef er veel omdat ik die vrijheid heb. Maar ik zou het helemaal niet verkeerd vinden om bij te dragen aan het sociale stelsel. Waarbij ik dus wel de keuze heb of ik mij in een werknemerskeurslijf wil laten duwen. En toch bijdragen aan het sociale stelsel. En ik denk dat daar de oplossing ligt. Want het hele probleem wat sinds 2016 ontstaan is, is omdat we verschillende vakgebieden hebben die tegen elkaar inwerken. Dus je hebt aan de ene kant dat sociale vangnet wat je zegt. Aan de andere kant veranderde arbeidsmarkt en meer behoefte aan vrijheid. En we proberen dat eigenlijk binnen het klassieke model op te lossen. En ik denk dat dat de verkeerde route is.
Nou, daar ben ik het helemaal met je eens eigenlijk. En dan één laatste vraag, want eigenlijk bespeur ik dit ook een beetje bij jou. Je zegt van als we het nou oplossen op het, nou ja, het sociale stelsel, de bijdrage van iedereen, dat moet dan niet...
Voor een deel?
Nou ja, moet dat niet alleen voor werknemers zijn, maar voor iedereen die werkt of mens is of volwassen is, die daar die moet aan bijdragen. En zou je dan pleiten om toch de ooit door minister Koolmees voorgestelde opt-out regeling te willen invoeren ten aanzien van het arbeidsrecht. Dus dat mensen, ZZP'ers boven een bepaald uurtarief, dat die ervoor kunnen kiezen om dan geen werknemer te zijn?
Nee, daar ben ik niet meteen voor. Ik ben wel voor de onderkantbescherming. Dus voorbeelden die we allemaal de laatste jaren voorbij hebben zien komen, waar bepaalde organisaties ervoor kiezen dat het goedkoper is om iedereen te ontslaan en als ZZP'er terug te halen. Dat is ook wat je in oude jurisprudentie wel terugziet. Van ja, dat is een bepaald gedeelte van de werkende bevolking die zich daar moeilijk tegen kan verzetten en dus gedwongen in die situatie uitkomt. Ik denk wel dat je daarnaar zult moeten gaan kijken. En ik vind dat rechtsvermoeden met een laag uurtarief vind ik op zich nog niet zo gek. Als dat Europees rechtelijk goed gaat. Om mensen zomaar een keuze te geven van ik opt-out, dat vind ik te makkelijk. Dan moet ook echt de situatie zich daarvoor lenen. Je kan echt wel de discussie voeren of een zelfstandige CEO die dat al 10 jaar doet via zijn eigen BV, of dat nou een situatie is waar we nog een zelfstandige willen hebben.
Nou ja, en die, tenminste, ja, dat is natuurlijk, die waren ook allemaal heel zenuwachtig geworden, denk ik, als de Hoge Raad de boek had gevolgd.
De spanning lag een klein beetje in het participatiearrest. Dat is dan eind 20, begin 21 is die geweest. Waar de Hoge Raad nadrukkelijker zei van de bedoeling van partijen is niet meer doorslaggevend. Toen waren er wel wat meer zweetdruppels bij die constructies. Maar er zijn daarna best wel veel zaken geweest waarin laat ik zeggen, als het goed opgetuigd is, en dan bedoel ik niet een fiscale optuiging, maar een goed werkende overeenkomst waarbij bijvoorbeeld meerdere DGA's via één holding werken en verschillende werkzaamheden door elkaar doen, zie ik niet een reden waarom je dat niet als zelfstandige zou kunnen vormgeven. Maar een langdurige CEO-CFO-rol vervullen via een managementovereenkomst kan je natuurlijk wel een discussie over voeren.
Ja.
Dus daar simpelweg een opt-out geven vind ik niet recht doen aan de basisregels van arbeidsrecht en ook fiscaliteit.
Ik vind hier ook nog van alles van. En ik zou hier heel graag nog lang een beetje over willen doorpraten. Maar
we zijn pas net begonnen.
Ja, ik weet het, maar de tijd zit er alweer op. Dus we moeten echt nodig afronden. Maar dank je wel voor je komst en voor je interessante inzichten. En wie weet tot de volgende keer. En iedereen bedankt voor het luisteren.
Dit was een podcast van Wijnenstaal Advocaten. Wil je meer informatie over ons kantoor of wat wij voor jou kunnen betekenen? Bezoek dan onze website wijnenstaal.nl.